Hey, ik wil graag beginnen met een tekst over David en Jonathan. Ik mocht spreken over vriendschap, een onderwerp waar ik heel gepassioneerd over ben. En in de Bijbel staan er zoveel mooie voorbeelden van goede vriendschappen, maar deze sprong er voor mij echt uit. Dus ik wil je vragen om je Bijbel te openen op 1 Samuel 18. Ik zal een korte introductie geven, zodat je weet waar we vandaan komen. En dan gaan we zo meteen samen lezen. Goed, Saul is de koning van de Israëlieten en hij is in oorlog met de Filistijnen. En al 40 dagen lang worden ze uitgedaagd door Goliath. Goliath is een reus, iedereen is bang van hem. En Goliath heeft een soort deal, die zegt, als jullie 1 soldaat naar voren brengen die met mij een 1-op-1 gevecht heeft, dan zal dat gevecht beslissen wie van de 2 legers slaaf zal worden van de ander. Dus als Goliath zou winnen, dan zouden de Israëlieten slaaf worden van de Filistijnen. Maar als de soldaat van Saul's leger zou winnen, dan zou het andersom zijn. Op zich een best goede deal, zou veel oorlog schelen. Maar niemand durft. Al 40 dagen lang staan al die stoere, dappere krijgers van Saul met knikkende knietjes. Niemand durft. Dan komt David langs en David is een eenvoudige herdersjongen, groot hart voor God, man van God. Hij hoort van de situatie. En David die denkt, dit is voor mij, ik voel dat ik dit moet doen. En hij pakt de manier van vechten die hij kent van het schapenhoeden, om de schapen veilig te stellen van wilde dieren. Hij stopt wat stenen in zijn zak, hij vraagt om toestemming, loopt naar het front en hij krijgt met een slingert hij de steen op de slaaf van Goliath. En hij wint van die reus waar al die mannen zo 40 dagen lang al bang van waren. Nou, je kan je voorstellen, koning Saul was diep onder de indruk. Ik zou diep onder de indruk zijn van deze situatie. Dus Saul wil weten, wie is die jongen, waar komt hij vandaan, wie is zijn vader, waarom heb ik deze man nog niet eerder echt in mijn leven gehad. En hij vraagt om David om bij hem te komen. En bij dat gesprek is Jonathan, de zoon van Saul, aanwezig. En dan gaan we lezen, 1 Samuel 18 vanaf vers 1. Jonathan, die bij dit gesprek aanwezig was, voelde zich meteen sterk tot David aangetrokken en vatte een innige vriendschap voor hem op. Saul nam David vanaf die dag bij zich en liet hem niet meer teruggaan naar zijn ouderlijk huis. En Jonathan, die David zo lief had als zijn eigen leven, sloot vriendschap met hem. Hij deed zijn mantel af en gaf die aan David. Ook gaf hij hem zijn uitrusting, tot en met zijn zwaard, zijn boog en zijn koppelriem. Start of a very good friendship, I think. Dan komen er een aantal hoofdstukken, maar ik wil met jullie specifiek kijken naar deze tekst vandaag en kijken naar wat hier gebeurt. Laten we eerst kort bidden. Lieve Vader, dank u wel voor het voorrecht dat ik hier mag staan. Vader, dank u wel dat het niet om mij gaat vandaag. Vader, maar dat het om u gaat. God, ik bid dat u door mij heen zal spreken. Vader, dat u onze harten open en ontvankelijk maakt voor wat u wil doen vanochtend. Ik geloof echt vanuit de grond van mijn hart dat er voor iedereen vandaag iets is wat we mee mogen nemen. Vader, ik bid dat u openbaringen geeft, inzichten over onze eigen vriendschappen. Vader, als u iets wil doen in onze vriendschappen, dat u uw naam op ons hart legt. Vader, open onze ogen voor de vriendschappen waarin we misschien een nieuwe stap mogen zetten. Vader, voor de vriendschappen waarin u iets wil doen door ons heen. Vader, dank u wel dat we iets mogen leren over vriendschap terwijl we naar uw woord kijken, terwijl we naar u kijken. Vader, leid me vanochtend, dat bid ik u in Jezus' naam. Amen. Goed, ik heb een vraag. Oh, Wiets, dank je wel. Wiets is mijn fantastische broer. Hij is echt mijn broer trouwens, mijn schoonbroer, zwager heet dat dan. Mijn swagger. Wiets is mijn swagger, jongens. Applaus voor Wiets. Ja, ik hou zoveel van Wiets. Het is echt een fantastische man. En we zijn heel blij dat hij in Den Haag is komen wonen. En dan kunnen we lekker tijd met elkaar doorbrengen. Hey, ik heb een vraag voor je. Voor sommigen van ons is dit een vraag die je no time hebt beantwoord. Voor anderen is dit een vraag waarvoor je diep in je geheugen moet graven. Are you ready? Kun jij jouw allereerste vriend of vriendin nog herinneren? Ik zie een paar ogen gedraaid. Ja, knikjes hier, knikjes. Ja, de jongere mensen die hebben me al gelijk. Ja, dat was mijn eerste vriend. De mensen die een paar... Ja, ja. Oh, Emmy, heel goed. Maar Emmy, je bent toch jong? hoe oud was je toen je deze vriend of vriendin ontmoette? 3 jaar, kijk, mooi. Gaaf, hè, dat je al op zo'n jonge leeftijd... Nog meer mensen die op een derde wel echt al... Hier, Jeremy, Meerte achterin. Prachtig. Nou, mijn allereerste vriendin was Daphne. En eigenlijk waren we al bestemd om vriendinnen te zijn toen ik nog in de buik van mijn moeder zat. De ouders van Daphne waren namelijk hele goede vriendinnen van mijn, of vrienden van mijn ouders. En mijn vader en moeder dachten, die twee, dat meisje van anderhalf wat hier rondloopt en het kind in mijn buik, had mijn moeder bedacht, die worden vriendinnen, of ze nou willen of niet. Dus ik heb hier een foto. Dit is Daphne. Met mij in haar armen. Of ze nou wilde of niet. Jij gaat met haar spelen. Je ziet er ook licht verschrikt kijken van wat moet ik met het kind. Gelukkig, ik werd groter en groter en groter. En er kwam een moment dat ik ook liep en dat ik ook praatte. En dat we in een leeftijd waren dat we echt samen op pad konden gaan. Nou, Daphne is dus een klein 2 jaar ouder dan ik. En een ongelooflijk avontuurlijk meisje. Ze wilde samen met mij de wijk in. En dan gingen we naar de vijver. En dan gingen we bloemen plukken en hutten bouwen. En over eilandjes heen springen. En ik moet je toegeven, ik was een best voorzichtig meisje. Dus ik liep altijd achter haar aan. Mag dat wel? Hebben we dat wel gevraagd aan mama? Ga ik dan niet in het water vallen? En zei, oh ja, nee, komt goed. Kom dan maar gewoon. Dus ik dacht, nou ja, ik vertrouw er. Ik spring ook over dat eilandje. Ik ben flinke keren in het water gevallen. En dan, nou kom op. En dan trok ze hem weer uit. Maar wij waren op avontuur. Er was trouwens ook een moment dat zij over een muurtje heen was geklommen en riep, kom je nog? En ik hing daar over dat muurtje en dacht, ja, ik weet niet hoe jij het hebt gedaan. Maar het gaat mij echt niet lukken. En ze was zo'n goede vriendin dat ze weer terugklom. Mij met alles wat ze in zich had over dat muurtje heen duwde totdat ik aan de andere kant vanaf viel. En toen klom zij er weer overheen en kon er weer door op avontuur. Zo'n vriendin. Ik weet niet of er herkenning is, maar zo'n vriendinnetje was zij. Nou, op een gegeven moment had ik als 3-jarige kleuter geleerd dat wanneer je iemand lief vond, dat je dan zei, ik hou van jou of ik vind jou aardig. Maar Daphne die zei dat eigenlijk nooit. En als 3-jarige kleuter was dat best wel een beetje gek. Dus ik begon er gewoon te vragen, hou jij van mij? Ze keek me aan. Ja. En de keer daarna kwam ik weer naar haar toe. Hey, hou je nog van mij? Ja. En ik vroeg het weer. Hou je nog van mij? En de keer daarna weer. Hou je nog van mij? En ik bleef het haar maar vragen. En zij bleef het maar bevestigen. Totdat ze op een dag er helemaal klaar mee was. En ze me omdraaide en me aankeek. En zei, als jij nog 1 keer vraagt of ik van je hou, dan hou ik niet meer van je. Dus als 3-jarige kleuter was het best indrukwekkend. En ik heb besloten om nooit meer aan te vragen of ze van me houdt. Ik heb gewoon vertrouwd dat het zo was. Nou, het is allemaal goed gekomen. 2 jaar geleden zijn Nieuwke en ik getrouwd. En Daphne, ik weet niet of er een foto is. Daphne was een van mijn 2 getuigen. Dus door al die jaren heen, kijk, daar staat ze. We zijn allemaal weer grown up. Nou, en toen ik deze boodschap aan het voorbereiden was over vriendschap, toen moest ik dus aan deze vriendschap denken en aan dit verhaal. En ik realiseerde me dat mijn ouders, die zulke goede vrienden hadden, iets voor hun kind wilden. Ze wilden dat hun kind ook vriendschappen zou opbouwen. En het was niet voor niks dat mijn ouders ervoor zorgden dat wij met elkaar gingen spelen. Ik geloof echt dat mijn ouders een hart hadden voor mij. Dat ik ook vriendschappen zou opbouwen die voor hun zo belangrijk waren. En dat brengt me eigenlijk bij mijn allereerste punt. Wij zijn ontworpen voor vriendschap. Wij zijn ontworpen voor vriendschap. Wij zijn gemaakt om in relatie te staan met anderen. Om het leven met elkaar te delen. In Genesis 2 staat dat het niet goed is dat de mens alleen is. Adam was alleen op de wereld. God had een prachtige wereld gemaakt. Maar hij zag, het is niet goed voor deze mens om alleen te zijn. En hij maakte Eva. En ik geloof echt dat het voor ons geldt. Het is niet goed voor ons om alleen te zijn. We zijn bedoeld, we zijn ontworpen om mensen om ons heen te hebben. Om vrienden in ons leven te hebben. Het is het 2e gebod. Heb je naaste lief als jezelf. Toch? Zeg ik hem dan goed? Ja. Yes. Vriendschap is een vorm van liefde. Is een vorm van naaste liefde. En hoe kun je je naaste lief hebben als je geen mensen toelaat in je leven? Wij zijn bedoeld om vrienden te hebben. Nou bedoel ik niet de vriendschap zoals we die tegenwoordig zien. Ik heb gisteren even gecheckt. Ik heb momenteel 609 vrienden op Facebook. Nou, ik zou helemaal gek worden als ik met al die mensen elke dag of elke week koffie zou hebben. Het is niet die vriendschap. Weet je, mensen op Facebook zijn mensen die je kent. Maar wij zijn gemaakt om ons te omringen met mensen die ons echt leren kennen. Mensen die ons zien. Mensen die real met ons zijn. En weet je, ik denk dat het in deze wereld steeds minder logisch is om vriendschappen te bouwen. Toen mijn oma en opa klein waren, hadden ze de buren nodig en de overburen om samen het leven te doen. Ze hadden elkaar nodig in tijden van nood. En je hebt zo'n zin, it takes a village to raise a child. Je hebt een heel dorp nodig om een kind op te voeden. En ik geloof echt dat in die tijd dat gewoon zo was. Als jij de kruidenier wilde en je had 8 van die kinderen achter je aanlopen, dan had je even een buurvrouw nodig die je goed kende, die even op die kinderen paste. Maar tegenwoordig leven we in een maatschappij waarin we steeds meer dingen zelf kunnen doen. Er zijn kinderopvangen en ik denk dat we er allemaal ongelooflijk blij mee zijn dat die er zijn. Maar het wordt steeds makkelijker gemaakt om het helemaal alleen te doen. Terwijl wij ontworpen zijn om vrienden te hebben. En dat was iets toen ik dit aan het voorbereiden was, wat ik echt me realiseerde. Van het is de bedoeling dat we vrienden hebben. Dus ik hoop dat dit iemand inspireert om eens even goed om zich heen te kijken. Te denken, zit hier nog een leuke vriend of vriendin in de zaal? Ja, goed zo. Hey, als we dan teruggaan naar het verhaal van Jonathan en David, dan denk ik dat dit in de Bijbel een prachtig voorbeeld is van vriendschap. En weet je wat ik zo mooi vind? Jonathan is de prins. Hij is de koningszoon. Hij is opgegroeid in een kasteel, of een paleis waarschijnlijk. Hij is de zoon van de koning. Hij kent het koninklijk leven. En ook hij, die alles heeft dat zijn hartje begeert, wil een vriend. En heeft een vriend nodig en heeft iemand nodig om zijn leven mee te delen. En hij kiest David, een eenvoudige herdersjongen. Hoe bizar is dat? Hij had ook iemand kunnen kiezen die ook op het paleis werkt of die ook uit een koninklijke familie komt. Maar hij ziet iets in David en hij weet, ik wil mijn leven met jou delen. Ik wil met jou vrienden zijn. En dat brengt me eigenlijk bij mijn volgende punt. Vriendschap overbrugt verschillen. Vriendschap overbrugt verschillen. Jonathan die is opgegroeid in het paleis. En ik stel het me gewoon zo voor. Hij weet hoe het werkt. Hij kent de ongeschreven regels. Hij weet wat je wel en niet moet zeggen tijdens een diner. Hij weet hoe je moet dansen tijdens het bal. Hij weet welke feesten belangrijk zijn om bij aanwezig te zijn. Dan weet je hoe je moet gedragen. Hij kent al die kleine dingen van het koninklijke leven wat niet in de studieboeken staat als je aan het hof komt wonen. Maar hij kent het koninklijke leven door en door. En daar is David, een eenvoudige herdersjongen, die geen flauw idee heeft hoe hij zich moet kleden, in het koninklijk, hoe hij zich moet gedragen. Maar waarschijnlijk had hij David niet eens ontmoet als David Goliath niet had verslagen. De kans was minimaal geweest. En zelfs nu David, na die prachtige overwinning met Saul, zijn vader, staat te praten, was het heel erg logisch geweest. Als Jonathan hem wellicht een hand had geschud, had gezegd, goed gedaan. En als hij weer was doorgegaan. Toch? Het is helemaal niet logisch dat hij iets in David ziet en dat hij vrienden met hem wordt. Want David is een eenvoudige herdersjongen. Wat heeft hij in vredesnaam aan David? Maar Jonathan, die ziet iets bijzonders in David. En hij kiest ervoor om ondanks dat levensgrote verschil in achtergrond vrienden met David te zijn. Hij vat een vriendschap op die dat verschil overbrugt. En hij vindt herkenning. Ik denk dat wij soms de neiging hebben om ons te omringen met mensen die precies hetzelfde zijn als wij. Mensen die er een beetje hetzelfde uitzien, die uit hetzelfde milieu komen. Mensen die wellicht dezelfde hobby's hebben, hetzelfde vakgebied. En ik denk dat het goed is. Ik denk dat vriendschap ontstaat vanuit die herkenning. Maar door dit verhaal word ik zo aangemoedigd om ook eens te kijken naar mensen waar ik niet in eerste instantie misschien mee zou praten. Ik word uitgedaagd om open te staan en om verder te kijken en om te zoeken bij mensen die ik niet zo goed ken of die misschien anders zijn dan ik, naar dat stukje herkenning. En dat vind ik zo prachtig aan de kerk. Ik bedoel, we zitten hier in de kerk met allemaal mensen die je misschien in het dagelijks leven nooit was tegengekomen. Omdat ze in een ander seizoen van hun leven zitten. Of omdat ze ergens anders werken. Of omdat ze ergens anders wonen. Of omdat ze uit een andere achtergrond komen. Of omdat ze een andere hobby's hebben. Ik bedoel, ik denk dat ik... Nou, wie, Harm, misschien waren wij elkaar wel tegengekomen. Harm wel. Emmy, ik vraag het me af. Waren wij elkaar tegengekomen als we niet samen in de kerk hadden gezeten? Terwijl ik zo gezegend ben door het contact wat we hebben en de gesprekken die we hebben. Het is zo mooi dat je in de kerk de gelegenheid krijgt om mensen te ontmoeten die anders zijn dan jij bent. En ik wil je gewoon uitdagen. Als je straks bij de koffie staat, loop naar iemand toe die je nog niet kent en stel hem eens vragen. Ga eens verder graven. En ik geloof echt dat iedereen hier in de zaal met iemand anders ergens een punt van herkenning zal vinden. Ergens zal een punt van herkenning zijn en zou je kunnen zeggen, hey, jij ook? Just a thought. Een andere kant is dat we als christenen misschien soms de neiging hebben om ons alleen maar te omringen met christenen. En dat is op zich heel goed. Ik denk dat het ongelooflijk belangrijk is dat wanneer je christen bent, dat je mensen om je heen hebt die geloof in je leven spreken, die bijbelteksten naar je sturen, maand vanochtend. Als je het hebt over vriendschap, ik kreeg van 6 verschillende vriendinnen appjes met bijbelteksten, met bemoedigingen, met God is met je en je bent gemaakt om dit te doen. En het was zo gaaf. Ik dacht, Heer, wat fantastisch dat die vrouwen op mijn pad heeft gebracht, die, en ook mannen overigens, die geloof in mijn leven spreken. Ja, Joke. Okay. Joke heeft me vanochtend ook grijs gemest. Ja, hè? Nee, maar dat is zo gaaf. Het is zo belangrijk om je. Weet je, als je een nieuwe christen bent, als je hier in de kerk bent gekomen en je bent aan het ontdekken wat het is, dat geloof, omring je met mensen die misschien al wat langer met Jezus wandelen. En omring je met mensen die jou kunnen bemoedigen. Maar als je christen bent, zorg er ook voor dat je mensen in jouw leven zijn die geen christen zijn. Want met in die vriendschappen krijg je de gelegenheid om te oefenen met de moeilijke vragen. Ik heb vrienden die niet naar de kerk gaan en die mij vragen stellen van, maar waarom gebeurt er dan dit in de wereld? En waarom geloof je dat eigenlijk? En ik vind het super moeilijke vragen om te beantwoorden, maar hoe gaaf is het dat je in een veilige context van een vriendschap kan oefenen, waarin je weet dat de ander je niet zal veroordelen, dat de ander heeft gekozen om jouw vriend te zijn, dat je kan oefenen met die moeilijke vragen die je de volgende dag misschien op je kantoor krijgt van collega's die je niet zo goed kent. En God wil in de levens van die mensen spreken. Dus als wij niet mensen die niet met God wandelen toelaten in ons leven, hoe krijgt hij dan de gelegenheid om wel tot hen te spreken? Dus ik wil je uitdagen om je ogen te openen voor mensen die misschien net een beetje anders zijn dan jij. Misschien, ik bedoel trouwens niet dat je met iedereen de beste vrienden moet zijn. Ik heb afgelopen week, ik heb vakantie, en ik dacht, ik ga eventjes mijn sociale tax weer eventjes opschroeven. Ik had net 3,5 week was ik weg geweest. Heel veel mensen wilde ik zo graag weer zien. En er was een dag dat ik 5 verschillende sociale afspraken had. Nou, aan het eind van de dag, ik kon geen woord meer uit. Hielke vroeg nog 's avonds, wil je nog met me praten? Nee. Normaal gesproken wil ik dan lekker vertellen over de dag, maar ik was er helemaal op. Dus dat is niet wat ik bedoel. Het is niet zo dat je je hele leven moet volproppen met wie er ook maar op je pad komt. Maar kies verschillende mensen om je heen die jou prikkelen. En wees open, wees vriendelijk. Misschien ontmoet je juist wel, doordat je open staat voor anderen, die persoon waar je echt die connectie mee hebt en waarmee je een vriendschap kan opbouwen voor de rest van je leven. Weet je, dat vriendschap verschillen overbrugt, dat zien we ook later in het verhaal, wanneer Saul zijn houding tegenover David verandert. Hij merkt dat God met David is en hij merkt dat het volk steeds meer van David gaat houden. David die behaalt overwinning na overwinning en Saul zit hem niet lekker. Saul die begint te voelen dat David een bedreiging is. Bedreiging voor zijn troon. Dan lezen we in 1 Samuel 19 het volgende. Saul maakte aan zijn hovelingen en zijn zoon Jonathan bekend dat hij David dood wenste. Maar Jonathan, die zeer op David gesteld was, waarschuwde hem. Mijn vader Saul is van plan je te doden. Wees op je hoede morgenochtend. Houd je schuil en blijf waar je bent. Ik ga dan met mijn vader de stad uit. Houd bij jou in de buurt halt en breng het gesprek op jou. Daarna zal ik laten weten hoe de zaken staan. Nou, ik wilde eerst nog vertellen wat er allemaal achteraan kwam. Grote lap tekst. Samenvatting is het volgende. Jonathan geeft een pleidooi voor David aan zijn vader. En Saul die spreekt af dat hij David toch niet zou doden. Dus goede afloop voor nu. Jonathan die stopt de vriendschap dus niet nu het moeilijker wordt. Ik vind dat zo inspirerend. Ik denk dat we soms in een vriendschap zijn en dat de omstandigheden veranderen. En dat andere belangrijke mensen in ons leven misschien ineens gaan wijzen naar die persoon. Van hey, dat er mensen zijn die... Mensen die die andere persoon dood willen maken, zal vast niet gebeuren. Maar dat er mensen zijn die kwaad gaan spreken over je beste vrienden. En dat zijn momenten waarop je vriendschap wordt gechallenged. Ben ik werkelijk een vriend die in een vriendschap is die verschillen overbrugt? Maar Jonathan is zo loyaal. Naar zijn eigen vader heeft hij het lef en heeft hij de moed om zijn vriend te verdedigen. Ik vind dat echt iets waar ik zelf van kan leren. Jonathan blijft loyaal aan David, ondanks de omstandigheden. En hij maakt een keuze op basis van een commitment, van een verbond. Er staat in dit verhaal ook dat ze naar elkaar uitspreken. Hey, wij zijn vrienden totdat de dood ons scheidt. Het is bijna verbond zoals in het huwelijk, alleen heb je geen ring om. En kun je misschien zelf wel een ring om? Oh, het kan. Ja, trouwens, inderdaad. Vroeger had je toch van die kettingjes met Friends Forever. En dat je dan het ene halfje van het hartje had en het andere half. Nou ja, het kan. Maar ja, oké, okay, heel goed. Er worden hier vriendschappen gesmeed, jongens, voor het leven. Maar op basis van dat verbond is Jonathan trouw aan David, ondanks de omstandigheden. Ik vind dat voor ons leven heel inspirerend. Misschien ben je wel vrienden met iemand waar je al je hele leven vrienden mee bent. Iemand die echt wat voor je waard is. En wordt die vriendschap op dit moment wordt eraan getornd door omstandigheden. En ik wil je uitdagen, kijk of jouw vriendschap dat verschil kan overbruggen. Brengt me ook bij het volgende punt. Vriendschap kost je wat. I'm sorry. Ik denk dat we het liefst allemaal hadden gewild dat het ons niks zou kosten. Dat het gewoon iets is waar je veel van krijgt, waar je van opgebouwd wordt. Maar vriendschap kost je wat. Een ware vriendschap, dat kost je wat. Ja, Jonathan blijft David steunen en blijft hem trouw, ondanks alle omstandigheden. En als we dan kijken naar de allereerste tekst die we net lazen, van 1 Samuel 18, en dan de laatste twee versen 3 en 4. Jonathan, die David zo lief had als zijn eigen leven, sloot vriendschap met hem. Hij deed zijn mantel af en gaf die aan David. Ook gaf hij hem zijn uitrusting, tot en met zijn zwaard, zijn boog en zijn koppelriem. Jonathan had dus een vriendschap gestart met David. Hij had besloten, jij wordt mijn vriend. En vanaf dat moment geeft hij wat. Hij is proactief, hij is intentioneel, hij is gul. Hij geeft hem de uitrusting van een koningszoon. Hoe gaaf is dat? Het vriendschap overkomt hem niet. Toevallig heb ik nu iets liefs tegen je gezegd. Ik heb toevallig een cadeautje in mijn tas. Maar hij is super intentioneel. Hij is intentioneel om die vriendschap op te bouwen al vanaf het begin. Dit deed me denken aan het boek 5 Talen van de Liefde van Gary Chapman. Wie heeft dat boek wel eens gelezen? Of wie kent ervan? Een aantal vingers. Het is echt heel gaaf. Het is een boek oorspronkelijk geschreven voor liefdesrelaties. Maar ik weet zeker dat het ook echt van toepassing is op vriendschappen. Gary Chapman die heeft namelijk ontdekt dat er in de liefde of in vriendschap 5 verschillende talen zijn. En dat jij vaak 1 of 2 van die talen natuurlijkerwijs spreekt. De 5 verschillende talen zijn positieve woorden. That's me. Ik hou ervan om lieve woorden te zeggen, om mensen te bemoedigen. Dat zit in me, ik kan het niet stoppen. En andersom ook, vanochtend werd ik overladen met lieve woorden, lieve sms'jes. En het bouwt me op, ik voel me geliefd als er positieve woorden zijn. Volgende is exclusieve tijd en aandacht. Ik zou zeggen, maak even aantekeningen, want het is niet van mij, het is Gary Chapman. Maar het is echt super veel waard. Exclusieve tijd en aandacht. Samen leuke dingen doen, tijd met elkaar besteden, je telefoon in je tas houden en gewoon echt je ogen op de ander gericht houden. Ik heb wel eens in gesprekken gezeten met mensen waar die telefoon op tafel lag met de schermen naar boven. Waardoor elke keer wanneer je aan het praten bent, die ogen weer naar dat scherm gaat. Doe het niet! Het geeft een ander soms zo het gevoel dat hij niks waard is. Stop die telefoon eens in je tas en heb eens gewoon echt een gesprek met de ander. En de mensen kunnen wel wachten. Volgende is dienstbaarheid. Zorgen voor elkaar. Ik ga hier zo meteen meer over zeggen. 4e liefdestaal is cadeautjes. Grote cadeaus waar je veel geld in hebt gestopt. Voor sommige mensen is dat echt als ze een groot cadeau krijgen. Echt, dan hebben ze het gevoel, wauw, ik voel me echt geliefd. Voor andere mensen is het zo klein, al is het een klein cadeau, maar wel overwogen. Want dit is echt iets voor jou. En de laatste is lichamelijke aanraking. Ook een liefdestaal. En En ik denk in liefdesrelatie is het knuffelen, is het vrijen, is het zoenen. Maar ook in vriendschap is lichamelijke aanraking echt een vorm van liefde. Myrthe kwam vanochtend naast me staan en gaf me de biggest hug ever. Dat had ik even nodig. Het was een vorm van vriendschap en een vorm van liefde in vriendschap. En ik ben daar zo dankbaar voor. Als we dan weer teruggaan naar Daphne en mij. Het verhaal wat ik net vertelde, dan zie je dat wij als kleine duidelijk liefdestalen spraken. Daphne wilde erop uit. Ze wilde leuke dingen doen. Ze wilde samen tijd met me doorbrengen. Gewoon de stad in, de paden op, de lanen in. Zij wilde exclusieve tijd en aandacht met mij. En ik wilde woorden. Ik wilde horen, hou je van mij? En ik wilde zeggen, ik hou van jou, je bent mijn vriend. En als kleine meisjes spraken we die talen en nu we ouder worden begin ik te begrijpen dat het aan mij is om af en toe proactief tijd met haar door te brengen. En zelf eens een leuk leuke activiteiten initiëren. Oh man, het liefst met al mijn vriendinnen zit ik gewoon lekker met een kop thee naast elkaar. En praten we over het leven, bemoedigen we elkaar, graven we lekker. Dat is mijn vorm van vriendschap. Oh, ik hou ervan. Maar ik begin te leren dat het aan mij als vriend is om af en toe de liefdestaal van de ander te gaan spreken. Ik merk dat het belangrijk is om dat te doen. En dan moet je ook de liefdestaal van de ander leren kennen. Overkomen vriendschappen ons of zijn we proactief, intentioneel? Johannes 15, vers 13 zegt Jezus, niemand heeft grotere liefde dan hij die zijn leven inzet voor zijn vrienden. Die zijn leven inzet voor zijn vrienden. Dit klinkt niet als iets wat je overkomt. Dit klinkt als iets wat intentioneel is, proactief. Waar je niet passief bent, maar zelf ervoor kiest om actief iets te gaan doen in vriendschappen. Jezus roept ons op ons leven in te zetten voor anderen, om anderen te dienen. Terwijl we juist vaak willen weten wat de ander ons te bieden heeft. Dat is echt een mindswitch die je moet maken. Hoe kun je het gevoel geven dat hij echt geliefd is? Schrijf je de namen van je vrienden eens op, de mensen die dichtst bij je staan. En ga eens heel goed nadenken. Hey, toen ik die persoon een heel mooi cadeau gaf, oh, ik heb er nog nooit zo zien juichen of zien lachen. Misschien is de liefdestaal van die vriend wel cadeaus. En kun je veel bewuster, meer regelmatig een mooi cadeau geven, waardoor je die vriend het gevoel geeft dat hij echt geliefd is. En misschien was het wel een vriendin waar je een keer van zei, hey, terwijl jij je kind op bed legt, kan ik anders je was doen? Ik bedoel, ik heb tijd. Ik zit hier toch. Geef me gewoon je wasmand. Ik vouw wel even een wasje voor je. En er zijn vrienden die op dat moment denken, oh, dank je, dat had ik even nodig. Dus kijk of je erachter kan komen wat de liefdestaal is van je vrienden. En ga het proactief spreken. Ik heb het net al genoemd, bemoedigende woorden. Spreek ook uit wat de ander voor je betekent. Met mijn andere getuige, Wieke, van mijn bruiloft, was er een moment in onze vriendschap dat we echt naar elkaar uitspreken. Hey, wij zijn vrienden voor het leven. We noemden het tot en met de rolstoelraces en de kunstgebitten. Maar er was een moment, en het klinkt misschien een beetje romantisch of zo, maar er was een moment dat we gewoon echt naar elkaar uitspraken. Dit is voor altijd. Ik denk dat er zoveel kracht in zit als je dat naar elkaar uitspreekt. Exclusieve tijd en aandacht. Plan dus leuke dingen met die vrienden die daarvan houden. Cadeautjes. Ik heb afgelopen week met een vriendin gezeten en haar liefdestaal is echt cadeautjes. Maar zo erg dat ze er sport van maakt om de cadeaus voor de anderen uit te zoeken. Dus zij, als jij samen met haar door de stad loopt en je zegt gewoon random, hey, die vaas in de etalage, die vind ik mooi. Dan maakt ze er een foto van en dan zet ze het in de notitie en dan zet ze je naam erachter. En dan is er een moment in het jaar dat jij die vaas krijgt. Hoe gaaf is dat? Ik word er echt door geïnspireerd. Dus als je met mij door de stad loopt, gewoon vooral zeggen, hey, dat is een leuk jurkje. Misschien krijg je hem wel. Nee, maar ik bedoel, mijn taal... Ja, Hielke, dat is voor jou. Ik vind het zo moeilijk om cadeautjes te geven voor Hielke, echt. Ongelooflijk. Maar ik hou ervan. Ik wil iets meenemen. Alleen van jongs af aan, mijn moeder had gewoon een kast vol met bodylotion. En als wij dan naar een verjaardag gingen van vriendinnen, dan kreeg ik een fles bodylotion, die pakte ik leuk in. En dan was dat mijn cadeautje. Voor één keer is het superleuk. Maar dan was op een gegeven moment een vriendin die zei, seriously? Again? Dus het is voor mij echt iets wat ik moet leren om wel overwogen cadeautjes te geven. Nou, die vriendin waar ik afgelopen week mee zat, ze heet trouwens Jess, ze vertelde me een fantastisch verhaal. Ze ging voor kerst, ging ze dus ook cadeaus uitzoeken voor haar vrienden. En ze heeft vrienden en die zijn heel erg van de duurzaamheid en ecologisch en het moet allemaal heel natuurvriendelijk zijn. Dus ze zat te denken, okay, dat kan niet, want er zit een plastic verpakking omheen. Dat kan niet, want het is naar ons toe geshipped vanuit China. Dat is niet natuurvriendelijk. Dat kan niet, want dat zullen ze veel te duur vinden en geldverspilling. Dus ze heeft nagedacht en nagedacht en op een gegeven moment wist ze het. Ze is naar de intratuin gegaan en heeft een compostbak gekocht. Een compostbak voor €12,95. Maar het was het beste cadeau wat ze ooit aan die vrienden hadden kunnen geven. Ze waren lions. Ze hadden zoiets van, ah, jij snapt ons. Dit hadden we nodig. Dankjewel. Dus ik realiseer me ook, goede cadeaus hoeven echt niet veel te kosten. Zolang je maar de ander het gevoel geeft dat je hem of haar echt ziet. En dan dienstbaarheid. Ik vind dit een hele belangrijke. Iets waar ik zelf echt in aan het oefenen ben. Maar ik las een artikel over vrouwen die dan net bevallen waren. En hoe vervelend het dan is dat je allemaal visite krijgt waar jij dan als net bevallen vrouw en als kerstverse vader voor moet gaan zorgen. En in dat artikel stond eigenlijk, doe het niet. Ga er naartoe, geef aan, ik ben over een uur weer weg. En ik ga je wc schoonmaken. Of en ik ga voor je koken. Come on! Ik wil je uitdagen. Maak op dit moment een afspraak met jezelf. Maak op dit moment een afspraak met jezelf. De volgende keer dat ik op zwangerschapsbezoek ga, dan zeg ik van tevoren dat ik over een uur weg ben en doe het. En neem iets mee waar je de ander mee dient. Waar je dienstbaar bent. Echt jongens. Vraag aan mensen met kinderen of je een keer op kan passen. Come on. Maar serieus, ik denk dat er heel veel mensen zijn met kinderen die best wel eens een nachtje weg kunnen gebruiken. Alleen ze willen je niet belasten. Wees die proactieve vriend, wees intentioneel en zeg, ik ga oppassen, you pick the date, but I'm coming. En met Lucas en Nicola hebben we nu een afspraak. We hebben gewoon tot aan het einde van het jaar data ingepland dat wij er zijn. En als zij op die avond besluiten, maar we willen eigenlijk met jullie hangen, prima. Maar als zij die avond zin hebben om naar de sauna te gaan of lekker uit eten te gaan, dan wees dienstbaar. En dan hebben we natuurlijk lichamelijke aanraking, de big hug. Sommige mensen hebben het gewoon af en toe nodig. Dat je niet allemaal adviezen gaat geven, maar gewoon een dikke knuffel. Hey, ik hou van je, ik sta naast je. Nou nog eentje, die vind ik zelf, dat is een les. Don't be high maintenance. Wanneer je iets echt belangrijk vindt in een vriendschap, spreek het uit. Manage de verwachtingen. Als jij het belangrijk vindt dat iemand op tijd is, als jij je geliefd voelt als iemand op tijd is en iemand doet het steeds niet, spreek het een keer uit. Zeg, joh, ik krijg gewoon het gevoel dat ik niet zo belangrijk voor je ben. Maar wees niet high maintenance. Wees de vriend die niet veel onderhoud kost, maar die juist dient. En dan zul je een voorbeeld zijn voor de ander. En ik geloof echt dat het je vriendschappen zal zegenen en dat het je vriendschappen zal opbouwen. Vriendschap mag je best wat kosten. Heb je hier wat aan? Cool. Oké, later in het verhaal van Jonathan en David blijft heel duidelijk hoe sterk dat verbond is tussen de twee vrienden. Ik wil met je lezen in 1 Samuel 23, vers 15 tot en met 18. David, die in Goreza zat in de woestijn van Zif, merkte wel dat Saul het nog steeds op zijn leven gemunt had. Sauls zoon Jonathan zocht David op in Goreza om hem te zeggen dat hij op God moest blijven vertrouwen. Je hoeft niet bang te zijn, zei hij. Mijn vader Saul zal je niet te pakken krijgen. Jij zult de koning van Israël worden en ik zal je tweede man zijn. En dat weet mijn vader zelf ook. Nadat ze samen ten overstaan van de Heer hun vriendschapsverbond hadden bevestigd, ging Jonathan terug naar huis. David bleef in Goreza. Dat brengt me bij mijn vierde punt. Vriendschap spreekt hoop, leven en waarheid. Ik vind het zo gaaf wat er staat. David zat in een waanzinnig moeilijke tijd. Iemand wilde zijn leven hebben. Ik bedoel, hij had iets boven zijn hoofd hangen. Hij was niet veilig. En Jonathan, als goede vriend, zocht hem op om hem te zeggen dat hij op God moest blijven vertrouwen. Dus in die moeilijke tijd was het Jonathan die het vertrouwen van David op God versterkte. Ik vind dit zo inspirerend. Maar weet je waarom Jonathan dit kon doen? Omdat ze samen real waren geweest. Omdat ze real waren geweest, wist Jonathan waar David in zat. En kon hij hem op dat moment bemoedigen. En ik denk dat we in vriendschappen soms, we want to keep it together. We want to keep up appearances. We willen, hey, het gaat supergoed met me. Nee, het gaat lekker in mijn huwelijk. Joh, met de kinderen is het prima. We willen misschien anderen niet tot last zijn. Of we willen niet laten zien dat het niet goed met ons gaat. Maar wanneer we real zijn, geven we de ander gelegenheid om vertrouwen in ons leven te spreken. Om woorden van hoop te spreken. En als we het dan hebben over hoe wij een goede vriend kunnen zijn. Of hoe wij goede vriendschappen kunnen opbouwen. Waarom zijn wij niet eerst real? Waarom ben je niet gewoon real over met de mensen die dicht bij je staan? Je hoeft niet aan iedereen je hele hebben en houden te vertellen. Dat zou niet goed zijn. Maar waarom ben je niet naar de mensen die dicht bij je staan een keer echt real? Joh, ik ben hier zo bang voor. Oh, ik maak me zo'n zorgen hierover. Ik vind dit zo moeilijk. Ik ben hier zo onzeker over. En wanneer wij real zijn, creëren we een veilige basis voor de ander om ook real te zijn. En hebben wij een ingang om woorden van hoop, woorden van geloof, woorden van leven, woorden van waarheid te spreken in hun leven. Ik heb een aantal vriendinnen en die hebben geen leuke ervaring gehad op het gebied van liefde. En bij al die vriendinnen is er echt een overtuiging in hun hoofd gekomen dat er geen goede mannen zijn. Gelukkig heb ik zelf een hele goede man en weet ik dat het wel zo is. Ja. En hij is niet de laatste, no way, no way. Maar dit zijn vriendinnen en sommigen geloven in God, anderen geloven niet in God. Maar ze zijn real, doordat we een veilige vriendschap hebben opgebouwd. En ik maak er een sport van. Het is zo makkelijk om mee te gaan praten. Ja, alle mannen zijn niet te vertrouwen. En om mee te gaan praten, het is ook echt een loser. En hij heeft je niet verdiend. Om lekker in die negativiteit te gaan zitten. Maar ik maak er een sport van om even mee te gaan. En dan woorden van hoop te gaan spreken. Om het zout te zijn en het licht te zijn. Om te zeggen, lieverd, ik weet dat je door iets heel moeilijks gaat. En dit heb je niet verdiend. En ik geloof voor jou dat. En om dan beloftes te gaan spreken die God misschien aan jou heeft openbaard over die vriendin en die vriend. Mensen zijn soms niet eens christen. En je hoeft ook niet te zeggen, ik ben nu over jou aan het profiteren. Maar als jij... Nee, het zou een beetje awkward zijn misschien zelfs. Van nou, liever niet. Maar soms krijg ik wel eens echt een woord van God voor een vriend of vriendin die God niet kent. En God heeft me geleerd om op dat moment gewoon die woorden uit te spreken. Weet je wat ik in je zie? Dat je echt mensen gaat inspireren in je leven. Weet je wat ik in je zie? Dat jouw familierelaties op gaan bouwen. Dat jouw familierelatie hersteld gaat worden en dat jij de key daarin bent. Misschien is dat wel iets wat God aan jou vertelt voor een vriend of vriendin, wat ze net even moeten horen. En dat kan alleen wanneer je real bent in je relaties. Vriendschap spreekt hoop, leven en waarheid. Weet je, soms zijn er tijden om vriendschappen af te sluiten. Misschien is deze voor iemand hier. Als jij vrienden hebt waar je al jarenlang in hebt geïnvesteerd en geïnvesteerd en geïnvesteerd. En je hebt het gevoel dat die persoon niks teruggeeft. Of negativiteit teruggeeft. Of jou verder bij God vandaan brengt. Of jou verder bij rust vandaan brengt. Misschien is het tijd om een vriendschap af te sluiten. Misschien is het tijd om te zeggen van we hebben een goede tijd gehad samen. Of we hebben een tijd gehad samen. En voor nu ga ik weer zelf verder. En het is heel moeilijk. Het is misschien net zo gek als een relatie uitmaken. Maar soms is het heel belangrijk om een stop te zetten achter vriendschappen die jou tegenhouden. Die een zwaarte op je leven leggen. Maar soms zijn er ook vrienden die al tijden niet hebben kunnen geven, gewoonweg door waar ze doorheen gaan. Maar je weet dat die vriendschap je veel waard is. En je weet en je gelooft en je ziet dat zij op een gegeven moment weer op de plek zijn waar ze ook jou kunnen dienen. Ook jou bemoedigende woorden kunnen geven. En op dat moment is het belangrijk om die woorden van hoop, leven en waarde te blijven spreken. Weet je, Jonathan en David, ze zijn een prachtig voorbeeld van ware vriendschap. Ze overbruggen verschillen. Hun vriendschap mag hen best wat kosten. Ik vind het zo mooi. Aan het eind, ik zal het niet voorlezen. Maar Jonathan is overleden. En een aantal jaren daarna neemt David, de kreupele zoon van Jonathan, op in zijn gezin. Hij geeft hem alles van het hof. Hij behandelt de zoon van Jonathan alsof het zijn eigen zoon is. De vriendschap van Jonathan en David blijft doorgaan. Ook al is Jonathan al lang overleden. Ik vind dat spreken van zo'n verbond, van zo'n zoveel trouw. Maar die vriendschap van deze twee mannen had nooit zo mooi kunnen zijn als het geen mannen van God waren geweest. Weet je, wij hebben een God, wij hebben een vader die ons laat zien wat werkelijke vriendschap is. En die ons helpt in onze vriendschappen. In Johannes 15, vers 12 tot en met 15 staat: mijn gebod is dat jullie elkaar lief hebben zoals ik jullie heb lief gehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden, hebben we net gelezen. Jullie zijn mijn vrienden wanneer jullie doen wat ik zeg. Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat mijn meester doet. Vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat de Vader heb gehoord aan jullie heb bekendgemaakt. Jezus noemt ons zijn vrienden. Dat brengt me bij mijn laatste punt. Jezus is de perfecte vriend. Jezus is de perfecte vriend. Weet je, Jezus was God. En had een dagelijkse omgang met God. En hij had in mijn beleving misschien ons helemaal niet nodig gehad. Want hij is God. Hij heeft genoeg aan zichzelf. Maar Jezus had als mens ook vrienden nodig. Hij had het over Lazarus, onze vriend. Hij hield van Martha en Maria. Hij had bij zijn leerlingen een aantal mannen waar hij extra goed bevriend mee was. Jezus had het ook nodig om zijn hart te luchten. Om met mensen het leven te doen. Terwijl hij mens was. Jezus is de perfecte vriend. Hij overbrugt verschillen. Weet je, in de nacht dat Jezus met een kus werd verraden door Judas, was Jezus niet meer dat hij een streep door de vriendschap met Judas zette of dat hij hem veroordeelde. Weet je wat Jezus zei? Hij sprak Judas aan en zei, vriend, waarvoor bent u hier? Jezus biedt ons een vriendschap aan en handelt niet naar onze fouten. Hij handelt niet naar het verschil tussen ons en hem. Hij overbrugt die verschillen. Vriendschap heeft Jezus alles gekost. Vriendschap met ons heeft Jezus alles gekost. Hij heeft zijn leven gegeven voor ons. Hij heeft alles wat hij had gegeven voor ons. Jezus spreekt woorden van hoop, leven en waarheid. Ik wil heel kort bidden. Als je vandaag vrienden op je hart hebt. Als er namen in je hart naar boven zijn gekomen van vriendschappen. Waarvan je weet dat je een stap moet zetten in dienstbaarheid. Waarin je weet dat je een stap moet zetten in het spreken van hoop en geloof en waarheid. Als er vriendschappen zijn waarvan je voelt dat het vriendschappen zijn waarin God wil gaan werken. Wil je dan je hand opsteken op dit moment? Laten we onze ogen sluiten. Laten we luisteren naar Gods stem. Ik geloof echt dat God voor ieder van ons persoonlijk iets heeft vandaag. En als er vriendschappen zijn waarvan je weet dat je er een punt achter moet zetten om ruimte te geven aan andere vriendschappen die jou opbouwen en die jouw geloof versterken, wil je dan ook je hand opsteken? Dankjewel. Misschien legt God nu een naam op je hart. De naam van iemand die jou zoveel pijn heeft gedaan. Waardoor je niet meer gelooft dat er ware vriendschappen bestaan. Iemand die je dichtbij hebt gelaten, maar die jou niet trouw is geweest. Die jouw vertrouwen heeft geschonden. Waardoor je een muur om jezelf hebt ingebouwd. En misschien naar dit hebt geluisterd, hebt gedacht, ik kan het niet. Hoe kan ik mensen zo toelaten in mijn leven? Ik geloof dat God een God is die dan op dit moment heling wil brengen. Die voor jou die perfecte vriend wil zijn. Als jij dat bent, wil je je hand dan op dit moment opsteken. Dankjewel. Ik geloof dat er meer mensen zijn. Steek gewoon je hand op. Ik zie het, God ziet het, verder ziet niemand het. Maar ik wil voor je bidden. Als je je hand opsteekt, dan laat je zien dat je samen met God, dankjewel. Samen met God de keuze maakt. Om dit achter je te laten. De keuze maakt om nieuwe stappen te zetten. Vader, dank u wel. Dank u wel voor al deze mensen die hun hand hebben opgestoken. Vader, u weet precies wat er in hun hart opgaat. Vader, u weet wat ze op dit moment nodig hebben van u. God, ik bid voor de mensen die pijn zijn gedaan, waarvan hun vertrouwen is geschonden. Dat ze op dit moment worden overladen door een vrede die alle verstand te boven gaat. Heer, dat u hun harten op dit moment heelt met uw liefde. Kom met uw liefde. Vader, dank u wel dat u de perfecte vriend bent. Vader, dat ze hun leven in uw hand mogen leggen. Dat ze hun vertrouwen in u mogen stellen. Vader, we zijn immers mensen met elkaar. Mensen maken fouten, Vader. En dank u wel, Heer, dat u degene bent. Vader, die ons laat zien wat werkelijke vriendschap is. Vader, ik bid, Heer, dat we de kracht krijgen om die mensen te vergeven op dit moment. Als je mensen moet vergeven, bid het hardop, zachtjes. Zeg, ik vergeef jou. Ik vergeef jou. God zal je de kracht geven om door dat proces heen te gaan. Om die persoon echt te vergeven. En er zal een last van je schouders vallen. En je zal de kracht krijgen om nieuwe vriendschappen aan te gaan. Die je wel leven geven. Die jou wel vertrouwen geven. En als je denkt aan een vriend of een vriendin waarvan je voelt dat jij een stap moet zetten. Dat jij een verandering moet doorgaan. Dan bid ik op dit moment voor je. Dat je de moed krijgt om dat te doen. Dat God je openingen geeft in die vriendschap. Dat er momenten gaan komen waarop je dienstbaar kan zijn. Waarop je woorden van bemoediging kan spreken. Dank u wel, God, dat u deze vriendschap in uw hand heeft. Vader, dat u ze versterkt. Vader, dat u ze opbouwt. Vader, dat u ze mooier en mooier en mooier maakt. Dat we in die vriendschappen hoop en leven en waarheid mogen spreken.